Na bijenvesten van 4 maart 2023 op Radio Centraal 106.7 FM in het programma Redactietijd. Ik herhaal ook nog even de disclaimer, die geldt overigens voor alle afleveringen van deze rubriek. De commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Nog niet zo lang geleden profileerde Sammy Medi zijn partij als een partij die oog heeft voor de in onze samenleving verwaarloosde of vergeten ouderen. Die worden in onze maatschappij inderdaad veel te snel beschouwd als zorgbehoevende zielenpoten. Uitsluiting van ouderen is schering en inslag. Ze worden vaak grotendeels aan hun lot overgelaten of in dure woonzorgcentra weggeborgen, al te snel afgeschreven en vlotjes naar de rand van de maatschappij gelaveerd en daar geparkeerd als irrelevant en vaak zelfs als een last. Wat daarom nog niet wil zeggen dat men ze kost wat kost aan het werk moet houden tot ver over hun 80ste of zo. Dat ouderen omwille van hun leeftijd afgeschreven zijn, wordt al te gemakkelijk als realiteit gezien, als een onomkoombaar lot. Terwijl er veel expertise en wijsheid verloren gaat door hen zomaar aan de kant te schuiven. De huidige ouderen worden natuurlijk wel geleidelijk aan door andere ouderen vervangen. En die zijn niet noodzakelijk even gemakkelijk uit te rangeren. En die hebben meer dan waarschijnlijk ook een ander maatschappijbeeld. En dus mag de vraag gesteld worden of je zelf in de markt zit als oudere partij, of tenminste als partij die de ouderen herwaardeert, voldoende zal zijn om de partij van de ondergang te redden. Wel, Sammy Medi heeft nog een tweede piste aangeboord om zijn partij van de ondergang te redden, ook al kan die piste net die ondergang nog bespoedigen. Medi doet er alles aan om de boeren als kiezer voor CD&V te behouden of terug te winnen. Kijk maar naar het stikstofdossier. Het zal nodig zijn voor een partij die op instorten staat. Of hij er goed aan doet om daarom de in zijn termen mondaine stad tegen het verwaarloosde platteland af te zetten, is wat anders. Maar het past blijkbaar wel in zijn strategie. In lichtjes overdreven termen is de framing duidelijk. De zondige slechte stad die veel te veel middelen krijgt tegenover de rustige, warme, landelijke Vlaamse regio waar mensen veel minder middelen en aandacht krijgen dan ze verdienen en dan waar ze recht op hebben. Daarmee verwijst hij naar het geruchtmakende subsidiedossier waaruit blijkt dat de grote steden verhoudingsgewijs veel meer geld per inwoner krijgen dan het platteland. Letterlijk zegt Medi: het is scheef getrokken, een correctie is nodig. Wil je heel Vlaanderen verstedelijken, dan ga je het gevoel dat mensen hun identiteit verliezen alleen nog versterken. We denken toch niet dat iedereen in een grootstad moet wonen. We mogen in Vlaanderen blij zijn met zoveel warme gemeentes en zoveel hechte gemeenschappen. Waarmee hij natuurlijk inspeelt op CD&V als dé partij van de gewone mensen van het platteland, van de noestwerkende boeren, tegenover een stedelijke elite die zich cultureel hoogstaander waant. En verder zegt hij: mensen die niet in een van onze twee grote steden wonen, hebben het gevoel dat ze minder aandacht krijgen dan ze verdienen. Dat er zoveel mensen voortstemmen of kiezen voor een extreme partij, heeft daarmee te maken. Mensen voelen zich verwaarloosd en het subsidieregister geeft hen gelijk. Wie buiten de stad woont, krijgt het gevoel dat er weinig aandacht gaat naar zijn problemen, terwijl de mondaine cosmopolitische stedeling de wet dicteert. In de Excel-tabellen van het subsidieregister zie je hoeveel je pro rata krijgt in Antwerpen versus in Ninove. Dan schrik je wel. Die verschillen zijn niet te verantwoorden. Einde citaat. Al bleek uit dat dossier onder meer ook dat bijvoorbeeld de cultuursector eerder een zeer kleine subsidieslurper is, in tegenstelling tot wat bepaalde politiekers daar per se van wilden maken, en dat de christelijke mutualiteiten naast de stad Antwerpen veruit de meeste subsidies krijgen. Maar dat terzijde. Het verklaart ten dele de houding van CD&V in het stikstofdossier. Op het ogenblik dat ik dit schrijf is er nog geen akkoord, al houden de protagonisten vol dat er nog deze week wel een akkoord zou zijn. Of hij voldoende uit de brand heeft kunnen slepen om alsnog als redder van de boeren te kunnen worden beschouwd, zal dus afhangen van het akkoord dat al of niet deze week zijn beslag zal krijgen of inmiddels al heeft gekregen. Als dat er tijdig is, dan hoort u dat in het tweede deel van deze rubriek op het einde van redactietijd of in de inleiding tot dit deel van het programma. Toch gebruikte May die verkeerde argumenten om zijn punt in het stikstofdossier te maken. Meermaals heeft hij het over de voedselvoorziening die we in eigen hand moeten houden. Net zoals we veel andere levensbelangrijke sectoren zoveel mogelijk in eigen hand of minstens in handen van de EU zouden moeten houden. In het stikstofdossier hamert May die meermaals op die voedselvoorziening. Waar hij niet over kikt, is de gigantische overproductie in de vleessector. Laat nu net die sector een van de meest kwalijke zijn in de stikstofuitstoot. Ondanks een dalende vleesconsumptie in eigen land is daar niets van te zien in de vleesproductie. Er wordt nog meer ingezet op de export, daarom nam de vleesproductie dus nog toe. We citeren hier enkele cijfers van de Bond Beter Leefmilieu die de cijfers haalden uit de Meat Atlas 2021 die dan vaak slaan op export in 2019 en 2020. Maar we mogen er gerust van uitgaan dat die cijfers in 2022 niet zullen gedaald zijn. We citeren dus. Maar liefst 66% van onze varkens en runderen zijn bedoeld voor export en daarmee is België een van de grote spelers in Europa. We exporteren ons varkens en rundvlees letterlijk richting de halve wereld, meer dan 60 landen, ter waarde van zo'n 2 miljard euro in 2019 volgens cijfers van Belgian Meat Office. Ook voor kippen zijn we de zesde grootste exporteur ter wereld. Onze buurlanden blijven onze favoriete exportlanden, maar we zoeken het ook verder. In 2020 gaat 35% van het Belgisch kippenvlees naar derde landen met Afrika op kop. Zo exporteerden we maar liefst 83.000 ton kippenvlees alleen al naar het West-Afrikaanse land Ghana in 2018 en 2019 samen. Tot zover de cijfers. Ondanks wat we nu weten, wordt er nog steeds gedacht aan uitbreiding van de vleesproductie, getuige deze quote. De website www.europeanpork.eu bevestigt de Belgische focus op export. De Europees klinkende website is letterlijk een verkoopkanaal voor Belgisch vlees. Naast Engels kan je er kiezen voor een interface in het Vietnamees, Koreaans, Japans of Chinees. Het doet vermoeden dat we onze export niet enkel willen uitbreiden naar onze buurlanden. Voedselvoorziening zoveel mogelijk in eigen hand en eigen land houden. Allemaal goed en wel. Maar moet de Vlaamse regio dan met zijn schaarse ruimte en grote bevolkingsdichtheid vlees produceren voor de halve wereld? Want voor die vleesproductie moet er ook voor voldoende voeding voor al die dieren gezorgd worden die dan ten koste gaat van de voedselvoorziening voor mensen. Als je dan weet dat veeteelt zeer inefficiënt is voor de omzetting van waardevolle voeding tot vlees, dat die voor veel mestoverschotten en uitstoot zorgt, dan is de rekening snel gemaakt. Dat er dus een grondige landbouwhervorming moet komen, staat vast. Waarom sluit Sami Mehdi daarvoor de ogen? Genoeg over Mehdi. Laten we nog maar eens een keer naar het echte gevaar de NVH kijken. Nadat hij al jaren zijn beste beentje heeft voorgezet om het land onbestuurbaar te maken, maar daar toch nog niet helemaal in slaagde, dreigde Bart De Wever ermee om dan maar na de volgende verkiezingen een soort van gecamoufleerde staatsgreep te plegen om zijn zin door te drukken en dus het confederalisme of om een andere, nog onbestuurbaardere staatsvorm aan de bevolking op te dringen. Om, met andere woorden, de Belgische grondwet te omzeilen. Naar analogie met Polen en Hongarije en vooral Israël, dat al meer dan één tandje heeft bijgestoken, gaat de partij ondertussen nog een stapje verder in het ondermijnen van de democratie. We hoorden ze al vaker bezig over activistische rechters als die een vonnis velden dat niet op hun goedkeuring kon rekenen. Als NVA zijn zin niet kreeg, met andere woorden. Nochtans bestaat er een scheiding der machten. De theorie daarachter dat het parlement de wetten maakt, de regering ze uitvoert en de rechterlijke macht controleert of de regering ook effectief de wet respecteert. Dat is vervelend als je de grondwet en de mensenrechten aan je laars wil lappen, bijvoorbeeld in zaken migratie. De Vlaamse regering legt het Vlaams parlement al een zwijgakkoord op, dat wil zeggen dat de partijvoorzitters achter de schermen alles beslissen. Ministers voeren uit, parlementsleden zwijgen en keuren alles braaf goed. soms zijn er rechters die vonnissen uitspreken wanneer regeringen de wet overtreden. Dat wil N-VA nu dus komen overroelen vanuit het parlement. Dat moet luisteren naar de regering. In plaats van een scheiding der machten krijgen we zo'n regering die haar eigen wetten stemt en zichzelf controleert. En ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens willen ze een halt toeroepen. Aanzetten tot haat moet volgens hen niet langer strafbaar zijn. Ook morrelen aan het kiessysteem, waarvan uiteindelijk naar Anglo-Saxisch en Amerikaans model the winner takes it all het resultaat zal zijn, waarbij dan helemaal geen rekening meer zal gehouden worden met de verliezende minderheid, met een nog sterkere polarisatie tot gevolg. Het behoort tot hun arsenaal. Daarbij krijgt per kiesdistrict de grootste partij de verkozenen. De verliezende minderheid zou overigens, zoals we trouwens in die landen zien, uit net iets minder dan de helft van de bevolking kunnen bestaan. Maar die hebben dan niets meer in de pap te brokken. Ze zijn daarmee aardig op weg om de eerder genoemde landen, Hongarije, Polen en Israël, te vervoegen in een poging om de democratie tot een schaamlapje te herleiden en een eigen soort meerderheidsdictatuur te vestigen. En wat ook al veel langer bezig is, het middenveld moet samen met de vakbonden kapot. Kort samengevat verwoordde Olivier Goossens dit op Facebook zo. Samengevat wil N-VA dus dat uw stem niet telt als u niet op de grootste partij stemt. Dat de grote partijen dus makkelijker aan een meerderheid in het parlement komen, misschien zelfs N-VA in haar eentje, dat die meerderheid vervolgens vonnissen van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan overroelen en dus de facto boven elke wet verheven is, en dat de belangrijkste democratische middenveldorganisaties aan belang en slagkracht verliezen. En dat wordt allemaal netjes goed gepraat door publieke intellectuelen zoals Elgardus. Hij bedacht dat volksberoep en roept nu al op om N-VA te stemmen en VB te laten meebesturen. Een bekende fiscale expert, nochtans niet de kwaadste, roept zelfs op om het zijnskiesrecht terug in te voeren en werd direct geretweet door het VBO. Het gaat allemaal heel rap. Onder het kapitalisme is geen enkel recht definitief verworven. Onder meer oud-Kamervoorzitters Herman de Croo en Siegfried Bracke en 8 hoge ambtenaren kregen bovenop hun niet bepaald armzalig en begrensd pensioen van €7.800 bruto per maand al jarenlang onwettige pensioenextra's uitbetaald van €3.000 tot zo'n €6.700 per maand. De uitleg van de Croo is dat hij wel andere bedragen waarop hij recht had, heeft geweigerd. Siegfried Bracke verkoos eerst niet te reageren. Dat men dergelijke bedragen waarop men eigenlijk geen recht heeft niet zou opgemerkt hebben als die op de rekening verschijnen, mist natuurlijk elke geloofwaardigheid. Behalve dan in het geval van Bracke. In de tijd dat hij nog adviezen gaf aan Telenet, terwijl hij kamervoorzitter was en tegelijkertijd nog op de loonlijst van de VRT stond. Voor zijn adviezen bij Telenet kreeg hij een jaarlijks bedrag van €12.000 plus €2.000 per vergadering. Die bedragen had hij, naar eigen zeggen, zelfs niet gezien. Laat staan dat hij nu die €3.000 per maand zou opgemerkt hebben. Opvallend was ook de reactie van Peter de Rover, die weliswaar de praktijk onaanvaardbaar noemde en vroeg om het tot op het bot juridisch uit te zoeken hoe dit kon en wie het systeem heeft ingevoerd, maar daarbij ook liet blijken vooral bekommerd te zijn om het imago van de politiek. Tegelijkertijd zei hij ook wat sussend en vergoelijkend dat die bedragen in het totaal van de kosten toch maar een relatief klein bedrag vertegenwoordigden. Ondertussen zijn de betalingen stopgezet. Pikant detail, de Kamer keurde de onwettige pensioenen voor ex-voorzitters jaar na jaar goed. En ja, er moet nog bekeken worden of die bedragen kunnen teruggevorderd worden. Herman de Croo heeft al laten verstaan dat als die bedragen onwettig werden toegekend, hij die ook zal terugbetalen. Siegfried Bracke heeft dan al wel gereageerd, maar aangezien hij niet weet hoeveel er op zijn rekening wordt gestort, zal het nog wel even duren voor hij daar een antwoord op kan verzinnen. Het valt op hoe langmoedig men is als het gaat over grote sommen die onterecht in de zakken van sommigen verdwijnen tegenover de heksenjacht op kleine verdieners als die op de een of andere manier onterecht een klein bedrag hebben toegestoken gekregen. Om van de heksenjacht op zieken en werklozen nog maar te zwijgen. Een dag later blijkt dat men naar uitwegen aan het zoeken is. Niet door toe te geven dat wat hier gebeurde absoluut niet door de beugel kan, maar door na te gaan of men het niet anders kan inkleden, of men dat extra bedrag niet een andere naam kan geven, zodat het niet als een bedrag bovenop dat begrensd pensioen kan gezien worden. Pogingen tot nog meer bedrog dus. Het was geen goede week voor de politiek en eigenlijk ook niet voor de vakbonden. Bijna gelijktijdig kwam de christelijke vakbond in het nieuws met een weliswaar strikt genomen niet onwettelijke, maar moreel wel laakbare oplossing voor de ontslagnemende voorzitter van het ACV, Mark Leemans. Die had te kennen gegeven dat hij het voor bekeken hield en in 2024 stopt als voorzitter. Dat is zijn eigen keuze, zegt hij. Omdat Leemans nog maar 62 jaar oud is en nog niet pensioengerechtigd, gaat hij gebruik maken van het brugpensioen, een systeem dat destijds werd ingevoerd en dat strikt genomen alleen bestaat voor wie ontslagen wordt. Dat brugpensioen is ondertussen herdoopt in SWT of Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, waarbij de ontslagen oudere werknemer een bedrijfstoeslag krijgt naast de werkloosheidsuitkering. Maar Leemans besliste zelf om te stoppen en dus besliste het ACV om Leemans dan maar te ontslaan, zodat hij van die regeling kan genieten. Het zou zelfs geen uitzonderlijke regeling zijn voor een voorzitter of werknemer van de christelijke vakbond, legt Leemans uit. Hij vindt het zelf ook geen misbruik, omdat hij aan de voorwaarden voldoet. Hij zal 62 jaar oud zijn als hij zijn functie neerlegt en hij heeft een loopbaan van 40 jaar achter de rug. Maar het komt de geloofwaardigheid van de vakbonden niet ten goede, omdat zij vaak de eerste zijn om te ontkennen dat werknemers zich laten ontslaan en dat niemand ervoor kiest om werkloos te worden. En het pleidooi voor werkbaar en aangepast werk voor oudere werknemers klinkt natuurlijk vals als iemand die daar nog perfect toe in staat is, zelfs zijn eigen expertise en kennis niet meer inzet, maar oneigenlijk gebruik maakt van een systeem dat daar niet voor bedoeld is. Maar het is wel opvallend voor een vakbondsvoorzitter die op brugpensioen gaat binnen de wettelijke voorzieningen, al kan over de manier waarop wel gesteld worden dat hij op zijn minst niet volgens de bedoelingen van de wet is, bestaat er momenteel veel meer verontwaardiging dan over een volstrekt onwettelijk bijkomend pensioen bovenop een pensioen dat gerust riant mag genoemd worden. Het is duidelijk wie men het liefst viseert. En dan is er uiteraard nog de belastinghervorming van Vincent van Petegem. Die wordt door de meeste Vivaldi-partijen een goede basis genoemd. Alleen MR-voorzitter Georges-Louis Boucher ligt dwars. Het zou verwondering wekken als dat niet het geval zou zijn. Boucher weigert een fiscale hervorming zonder hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen. En een duurdere winkelkar is een doorn in zijn oog, tenminste toch voor de galerij. Wat vooral steekt is de verdubbeling van de effectentax. Die vooral is voor hem imbuvable, een no passaran. Ha ja, aan het vermogen raken van de gefortuneerde kan door de donkerblauwe liberaal niet aanvaard worden. Wat hij wil is een vermindering van de lasten op arbeid en dat is terecht, een echte belastingverlaging en geen verschuiving van lasten. Niet hier minder belastingen om er daar meer te heffen. Want dan zouden wel eens de rijkeren een deeltje van het gelag moeten betalen. En vooral dat is onverteerbaar voor Boucher. Nochtans zijn vroegere voorstellen als een invoering van een meerwaardebelasting in dit plan afgevoerd en wordt er niet geraakt aan de voordelen van de bedrijfswagens. Ook aan de maaltijdchecks wordt niet geraakt. Gevolg is wel dat de staat, die toch al met een diepe put in de schatkist zit, nog minder zal ontvangen. Tegelijk het mes zetten in het te dure, ondoorzichtige kluwen van het staatsapparaat, de onbegrijpelijk hoge uitgaven door allerlei lucratief geknutsel aan vergoedingen en pensioenen, de wildgroei aan subsidies aan bedrijven en dotaties aan partijen bijvoorbeeld, is voor hem blijkbaar ook geen dwingende noodzaak. Los van wat notoire dwarsligger Boucher vindt, zijn er best wel zaken in die hervorming waarover discussie zal zijn. En al zeker over dit: dat de belastingvrije som alleen voor werkenden wordt opgetrokken om hen zo een voordeel van €825 per jaar te geven en niet voor steuntrekkers of gepensioneerden die het vaak toch al niet te breed hebben, zal ongetwijfeld tot oneenigheid leiden. Het argument dat werken meer moet lonen is daarvoor een te zwak argument. Te meer omdat die bewust uitgesloten groepen zeker niet tot de meest kapitaalkrachtige behoren, maar wel mee zullen betalen aan de verhoging van de BTW voor een aantal basisproducten. Die verhoging valt alleszins ook niet goed bij vooruit. De kans dat deze hervorming ondanks een aantal goede punten er nog in zit voor de verkiezingen van 2024 wordt als eerder klein ingeschat. Dit zal zo goed als zeker nog een vervolg krijgen. De verhoging van de BTW op een aantal basisproducten zal wel eens zwaarder kunnen vallen dan gedacht. Te meer omdat volgens een studie van consultancybureau Deloitte, de Universiteit Gent en de Bank Argenta, en dat was maar een berichtje tussendoor op het radionieuws, zowat 28% van de Belgische huishoudens financieel ongezond is, dat wil zeggen niet rondkomt met zijn inkomen, en dat daarbovenop zelfs 36% financieel kwetsbaar is. En dat wil zeggen dat ze zich zorgen maken en het gevoel hebben geen controle te hebben over de eigen financiële situatie. In totaal zit dus 64% van de Belgen in een precaire financiële positie. En wat hebben we nog gemist? Dat Boucher de veiligheidsnormen voor kerncentrales te streng vindt. Het voorzorgsprincipe kan voor hem op de schop. Doe maar, we zien wel wat er gebeurt. Après moi, le déluge. Het overzicht van de Vlaamse subsidies, die in totaal 17,8 miljard euro bedragen, geeft aan dat cultuur niet de grote subsidieslurper is, zoals we al in een eerder bericht meegaven. De totale Vlaamse begroting is 51 miljard euro. De subsidies nemen daar dus een hap uit van ruim 1/3. Maar de rechtstreekse ondersteuning aan individuen zit daar niet in en die is ook nog eens goed voor ongeveer 4 miljard euro. En de veelbesproken subsidiestroom van de groene stroomcertificaten komt dan wel niet uit die begroting, maar ze wordt wel betaald via de elektriciteitsfactuur. Het aantal doden op de Belgische wegen is in 2022 met 8% gestegen tegenover 2021. Er werd een forse stijging van het aantal fietsdoden vastgesteld. Daarvan reden er 40% op een elektrische fiets. En hoewel er maar 4 mensen stierven bij een ongeval met een e-step, is het gebruik ervan toch het voorwerp van een groeiende bezorgdheid. Er wordt bij de herinrichting van wegen en het afbakenen van fietsstroken en het aanleggen van fietspaden nog te weinig rekening gehouden met fietsers en voetgangers die nog altijd de zwakke weggebruiker zijn en dat blijven. De verzekeringssector wil dat de overheid extreme risico's helpt op te vangen. AGEAS vraagt aan de overheid mee te helpen om risico's als natuurrampen en aanslagen te verzekeren. Zo gauw winsten onder druk komen te staan, moet de overheid maar bijspringen. Zoals altijd, winsten zijn voor ons, verliezen zijn voor de gemeenschap, voor de belastingbetaler. En dan is er ook nog de schuldencrisis. Een buitensporige schuldenlast verstikt 1,2 miljard mensen in het globale zuiden, kopte de Standaard. Maar tot hun frustratie lopen de diplomatieke gesprekken over schuldverlichting niet vlot, omdat China dwars ligt en private banken buiten beeld blijven. En verder is er het racismeproces in Antwerpen, waar 29 leden van de Antwerpse lokale politie en het veiligheidskorps van de federale overheidsdienst Justitie in Antwerpen terecht stonden voor jarenlange pesterijen en racisme via een chatgroep die ze gebruikten om collega's te kleineren en racistische praat te verkopen. En brouwerijconcern Heineken verkondigde vorig jaar dat het Rusland zou verlaten na de invasie in Oekraïne. Half februari gaf de top van het brouwerijconcern bij de voorstelling van zijn jaarresultaten nog de indruk dat de activiteiten in Rusland op een laag pitje stonden. Nu ligt de brouwer in Nederland onder vuur. De brouwerij lanceerde, ondanks zijn belofte, nog 61 nieuwe drankjes in Rusland. Luister niet naar mijn woorden, maar kijk naar mijn daden. Tot zover deze aflevering van het Nabijwesten van 4 maart 2023 in redactietijd op Radio Centraal 106.7 FM. Volgende week geen aflevering van het Nabijwesten. Tot over 14 dagen.